Goedemorgen. We gaan vanmorgen luisteren naar een drietal bijbelteksten, bijbelgedeelten, die te maken hebben met het thema van vanmorgen. De drie teksten vinden we achtereenvolgens in 1 Korinthe 12 en in Galaten 6. En ze zijn ons aangeleverd door Tony Campolo, die naam hebben jullie al vaker gehoord, die ons de thematiek van deze maanden heeft gegeven. En de teksten zeggen iets over hoe we voor anderen mogen zorgen zonder uitgebuit te worden. En de eerste bijbeltekst die we vinden is 1 Korinthe 12. Het hoofdstuk dat gaat over het lichaam van Christus, het lichaam van de gemeente van gelovigen. En daar schrijft Paulus in vers 26 en 27. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, lijden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus. En ieder van u maakt daar deel van uit. Er zijn nog twee andere teksten die we ook willen lezen. Galaten 6 vers 5 en vervolgens vers 9 en 10 uit hetzelfde hoofdstuk. Paulus schrijft in Galaten 6 vers 5 iets over mensen die het werk hebben neergelegd omdat ze denken dat de Heer onmiddellijk terugkomt en daarmee een last worden voor de gemeente. En daar schrijft hij dan over, want ieder mens moet zijn eigen last dragen. En in Galaten 6 vers 9 en 10 zegt hij vervolgens, laten we daarom het goede doen, zonder op te geven. Want als we niet verzwakken, zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten we dus in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. Tot zover de Bijbelteksten. Het gaat om voor anderen zorgen. Ik mag het eerste plaatje er wel voor zetten. Ik heb daar even wat plaatjes bij. Wat voorbeelden die jullie waarschijnlijk wel herkennen. Voorbeeld van de wijkverpleging. Belangrijk, heel belangrijk soort werk. De vrouw van mijn collega Teun van der Leer is wijkverpleegkundige. En ik weet met wat voor bezieling dat ze haar werk doet in Houten. Daar heb ik heel veel respect voor dat ze dat doet. En voor al die anderen die in de hulpverlening, in de medische hulpverlening werken. Ambulancebroeder heb ik er ook maar even bij gezet. Toen ik intrede deed in Veendam, toen zat broeder Jan de Jong in vol ornaat met een hele pak aan in de kerk, want hij had dienst. En hij werd tijdens mijn preek opgeroepen. Ik liet hem met vreugde gaan, want ik denk, hij gaat goed werk doen. En ik kan jullie erbij vertellen dat bijna 5 jaar geleden, 2012, eerste kerstdag, dat ik voor het eerst en tot nog toe voor het laatst in mijn leven 3 keer in een ambulance lag op 1 dag. Het was een dure dag voor de verzekering, maar het leverde mij heel veel goede dingen op, want ik kon geholpen worden aan mijn hartkwaal. Een belangrijk voorbeeld van hoe je voor anderen mag zorgen, hoe je je tijd daarvoor in mag zetten. Ik heb er nog eentje bij gezet voor ouders die voor hun kind zorgen, schone luier omdoen en zo. Het is allemaal heel praktisch, heel gewoon en heel nodig. En je zegent een kind daar heel erg mee als je dat doet. Indrukwekkend als mensen daarvoor bereid zijn om zich in te zetten en dat voor hun kinderen willen betekenen. Maar er hoort een stukje bij. Want het thema is zorgen voor anderen zonder uitgebuit te worden. En daar heb ik dus ook een paar plaatjes bij neergezet. Een waarschijnlijk niet al te gelukkige oma of moeder misschien wel, die haar kinderen toespreekt over de spruitjes die ze niet wil eten. Of zo, denk ik dan. Of iets anders wat niet lekker is. Met een pollepel erbij. Als dat geen dreigement is, dan weet ik het niet meer. En de vraag is natuurlijk, waar ligt de grens van dokter Tinus? Is hij bereid om alles te doen voor zijn patiënten? Of denkt hij van, er zijn grenzen. Als ik hem zo bekijk, als keurige meneer in dit pak, met de blubber allemaal over zich heen, dan denkt hij nu, er zijn grenzen. En zo is het ook. Want je kunt ook makkelijk meemaken dat je uitgebuit wordt als je probeert te helpen. Dat is een risico wat er is. En het is verstandig om daar even over na te denken. Mensen die zorg geven, mensen die zorg krijgen, bijna altijd is dat iets om de duim bij omhoog te steken. Om te liken. Ik heb het wel eens vaker gezegd, uit onze geloofsgemeenschap zijn er talloze. Nou, jonge mensen ook en oudere mensen die zich inzetten, stelselmatig, voortdurend, in het helpen van mensen. Een heleboel mensen doen dat. Heel veel van onze vrienden en vriendinnen, van onze kennissen, van onze broeders en zusters zetten zich in, dag in dag uit, om anderen te helpen. Ik vind dat buitengewoon indrukwekkend. En ik kan je wel vertellen, Ik probeer het dan op mijn manier te doen, maar ik ben blij dat ik niet in de medische wereld ben beland. Want ik weet dit wel, elke keer als ik een ziekenhuis bezoek, doe ik dat met liefde, met vreugde. En ik vind het fijn om met mensen te praten en met ze te bidden als de kans gegeven wordt. En ik loop altijd weer met een diepe zucht van opluchting de deur uit. Want zo is het ook. Mijn respect voor mensen die hulpverlening geven is buitengewoon groot. Maar er zijn twee soorten verslavingen die een risico vormen. En daar wil ik het over hebben. Die vormen niet het totaalbeeld, het is een klein stukje daar maar van. Maar die zijn er wel. En ze kunnen je soms lelijk te pakken nemen. Je kunt er verslaafd aan zijn zorg te geven. En je kunt er verslaafd aan zijn zorg te krijgen, zorg te ontvangen. Daarover schrijft Paulus onder andere ook. Waar gaat het dan om? Op wat voor manier kunnen mensen verslaafd zijn aan het geven van zorg? Nou, laat ik eerst eens een openlijk motief noemen, waar we het allemaal mee eens zijn. Het staat in de Bijbel, oftewel het staat in de Bijbel dat je mensen moet helpen. Paulus heeft daarover geschreven. Wat heb je nog meer voor argument nodig? Het staat er, je moet in het bijzonder voor je geloofsgenoten, maar ook voor anderen moet je zorgen. Klaar. En we hebben daar net een prachtig lied over gezongen met de bewogenheid van Christus. Helemaal duidelijk. Dus dat, zeg maar, dat openlijke motief, dat is, nou ja, zichtbaar. Maar daaronder zitten soms motieven waarvan we soms niet eens weten dat we ze met ons meedragen. En een paar daarvan loop ik in mijn eigen leven ook wel eens tegen het lijf. Je hebt het motief bijvoorbeeld van dit jongetje dat, ja, wat is dat? Is dat Superman of zo? In elk geval één van die varianten. Het risico is aanwezig dat als je stelselmatige hulp geeft, dat je langzamerhand het idee krijgt dat je een soort Superman, Superwoman bent. Weet je wel, dat je, het geeft je een positie. Het geeft je soms ook macht. Het geeft je soms ook een status als het ware. En dat kan heel verslavend werken. Dat kan zo verslavend werken dat je er niet meer vanaf kunt. Zo erg is het met mij in de staf van de Unie nooit geworden, maar ik was in de staf van de Unie degene die de notulen maakte. Dus ik zat altijd te typen achter mijn laptop. En de andere stafleden van de Unie hadden daar een paar duidelijke motieven bij. In de eerste plaats zeiden ze, jij maakt de notulen, want dan praat je minder. Nou, waar dat op sloeg, dat weet ik niet. Maar goed, dat is nou eenmaal zo. En het tweede was, als ik mijn notulen maakte, dan wist ik ook altijd precies wat voor afspraken ik zelf gemaakt had, wat ik moest doen. Want dat staat in mijn eigen computer. Ik was niet afhankelijk van een eerste beste grappenmaker die pas over 5 maanden notulen stuurde. En ik wist meteen wat ik wel of niet moest doen. Dat was dus handig. En ik vond het ook leuk om te doen. En ze zeiden ook nooit dat het niet goed was. Je snapt wel natuurlijk dat als er commentaar of zo zijn, zou ik zeggen, nou doe het zelf. Dat snapten ze allemaal maar al te goed. En ze hadden er een hoop lol aan, zo simpel is dat ook. Het was ook niet een verslaving, maar het liet wel iets zien. Dat gaf mij wel een soort status als notulist. Toch? Dan ben je toch iets. Dat was toch maar een klein beetje. Nou, dit kan heel erg worden. Als je heel erg onder de indruk wordt van je eigen invloed en van wat je doet, van de macht als het ware die de ander je geeft, dan kan het ertoe leiden dat je eraan verslaafd raakt. Je kunt verslaafd raken aan zorg geven. Kijk even naar deze manier, die tamelijk te neergeslagen eruit ziet. Namelijk als je een slecht beeld van jezelf hebt. Mensen ben ik ook ruimschoots tegengekomen, die van zichzelf denken dat ze niks zijn en zich dus storten op de problematiek van de ander. En die doen dat dan vaak ook heel goed, zeer indrukwekkend, maar ze betalen daar vaak ook voor. Op die manier kun je ook als het ware in een soort negatieve verslaving terechtkomen. Omdat je denkt dat je zelf niks waard bent. Ja, ik denk dan, luister even, God zegt tegen je, je bent mijn kind. Is dat niet genoeg? Maar voor sommigen is dat blijkbaar nog niet doorgedrongen tot in het diepst van hun leven. En soms betrap ik mezelf er ook op. Dan denk ik van, je laat me maar bezighouden met de zorgen van anderen. En er is natuurlijk deze, misschien niet zo voor de hand liggend, maar ik ben heel wat mensen tegengekomen die geleerd hebben dat je liefde moet verdienen en dat je daarom hard moet werken. Dat leren ze vaak als kind. Als er vanuit het gezin heel erg de druk opgelegd wordt van je moet braaf zijn, je moet doen wat we zeggen, je moet je best doen en als je dat doet, nou ja, dan ben je wel lief. Als dat idee bij een kind postvat, dan wordt het een boom die bittere vruchten voortbrengt. En dan moet je, dan kun je niet anders, dan moet je zorgen voor anderen. Want dat is de enige manier om liefde te verdienen. Is natuurlijk niet waar. Liefde is iets dat gegeven wordt. Het is een cadeau, een geschenk. Dat is wat je je kinderen leert. Dat is wat je kinderen ook krijgen als je het goed doet. Je schenkt ze de genegenheid die God je in het hart gelegd heeft. Maar als je dat niet leert als kind, dan loop je het risico dat je denkt, ik moet het allemaal verdienen. Laat ik maar zoveel mogelijk zorg geven. En ik heb het woord Messias-complex er maar even bijgezet. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat leer je als je de opleiding theologie doet. Daar zijn ze heel scherp op. Dat je als theologiestudent niet de indruk krijgt dat jij in je eentje, of ik in mijn eentje, de wereld en omstreken moet redden. Want dan krijg je een Messias-complex. Dan heb je het complex dat je denkt dat je iedereen moet redden. Nou, dat is dus niet zo. Maar het kan je heel erg bij de neus nemen. Het kan je heel erg meeslepen, als het ware. Dat je denkt, als ik het niet doe, is niemand anders die het doet. Ik moet iedereen redden. Ik moet iedereen zorg geven. Ook een Messias-complex is iets wat je heel erg bij de neus kan nemen. Dat is over verslaafd zijn aan zorg geven. Een andere variant bestaat dus ook. Verslaafd zijn aan zorg ontvangen. Dat gaat hier niet over. Ik moet dit plaatje er even bij zetten. Ik begin langzamerhand te snappen waarom er wijkverpleegkundigen nodig zijn om iemand sokken uit te trekken. Ja, snappen jullie dat, waarom ik dat begin te snappen? Ik ben nu 68 jaar. En het lukt me nog elke dag en ik doe mijn uiterste best. Ik oefen elke dag weer om mijn eigen sokken aan te trekken. Maar ik kan me voorstellen dat je op een gegeven ogenblik dat niet meer voor elkaar krijgt. Dat begin ik zelfs te snappen. En dan denk ik, wat een zegen. Wat een zegen dat er mensen zijn die bereid zijn om je sokken aan te trekken. Geweldig, en je veters te strikken, dan weet ik wat allemaal meer. Mijn moeder is 94 en zit in Maasheerd, verblijft in Maasheerd. En Stadskanaal is er heel tevreden over. Ze is hele stukken van haar verleden kwijt. En er zijn mensen die haar veters knopen en haar sokken aantrekken. Helemaal geweldig. Buitengewoon indrukwekkend. Daar gaat het dus niet over. Dat is geen verslaving. Dat is echt de hulp nodig hebben. Bij verslaving aan zorg krijgen gaat het om andere dingen. Gaat het om dingen die bijna altijd onbewust zijn. Die mensen zich niet eens zo realiseren. Maar soms gaat het om gemakzucht. Het gaat ook om makkelijk eigenlijk als iemand voor je zorgt. Als iemand de boodschappen voor je doet en dat al jaren achtereen doet. Dat is ook wel gemakkelijk eigenlijk. Soms is het aangenaam omdat je aandacht krijgt. Aandacht die je misschien anders helemaal niet kreeg. Soms is het aangeleerd. Aangeleerd om zielig te wezen. Als je nou maar zielig bent, dan krijg je wel wat. Dan ontvang je wel iets. Soms is het de gevangenis. Nou, bijna altijd worden de gevangenis. Verslaving is altijd gevangenhoudend. En het is belangrijk om dat voor jezelf te realiseren. Een gevangenis van zorg die je krijgt en waar je ook jezelf in gevangen houdt. Als er één ding duidelijk is in de Bijbel, dan is het dat als het gaat om het leven, als het gaat om liefde, als het gaat om zorg, als het gaat om aandacht voor elkaar, dat het altijd een balanszaak is. Dat het altijd een zaak is van dat je geeft en dat je krijgt. Dat je geeft en ontvangt. Over het huwelijk wordt het ook al vaak gezegd, hè? Het is een zaak van geven en nemen. En meestal zeggen wijze mensen erachteraan, meer geven dan nemen. Dat werkt dan het beste. En dat is ook zo. Maar balans moet er wezen. Het kan niet eenzijdig zijn, alleen maar geven. Of eenzijdig zijn, alleen maar krijgen. Nu eerst nog eens even over dat Messias-complex. Ik heb een paar foto's even neergezet van lui die geen Messias zijn. De ene is Johan Cruijff, ik snap dat dit voor sommige voetballiefhebbers misschien toch een lichte teleurstelling is dat hij de Messias niet is, maar dat hadden jullie misschien ook al wel door. Hij werd wel zo genoemd, hè, in Spanje. Moet je niet onderschatten, hoor. Hij werd zo genoemd in Spanje, Barcelona, als ik me niet vergis, toen hij daar coach werd. Hij is de Messias niet. Verder zeg ik daar niks over, hoor. Een geweldige voetballer, maar hij was niet de Messias. En die andere meneer met die bril op, schijnt een van de vaste sprekers te zijn van Muntendam. Geloof me maar, dat is de Messias ook niet. Ik heb een tekening, een schilderij van Rembrandt ontdekt, waarin hij een beeld geeft van hoe hij denkt dat Jezus eruit gezien heeft. Nou ja, het talent van Rembrandt is ongelooflijk. En ik vind ook mooi dat in dit geval, in deze tekening, duidelijk is dat Jezus Jood is. Zwart haar, bruine ogen. Dat is de grootste kans op. Wat vroeger in de kinderbijbel wel afgebeeld werd, Jezus met blond haar en blauwe ogen, dat is hoogst onwaarschijnlijk. Ik zal niet zeggen dat het onmogelijk is. Maar Jezus, daar mag je van uitgaan. Dat is een volbloed Jood. En had dus donker haar, ga er maar vanuit. En donkerbruine ogen. Dit is de Messias. Er is maar één Messias. Er is er één die de last van de hele wereld op zijn schouders heeft genomen. Er is er één die onze zonden gedragen heeft. Er is er één die onze ziekten kent en draagt, ons lijden kent. Er is er één die voluit bewogen is met ons allemaal. Dat is Jezus. Dat moet je onthouden. Eén die de Messias is. Eén die wij dienen. En omdat Hij het is, mogen we Hem helpen. En dat geeft een goede volgorde en een goede verhouding aan. Want waarom zouden we zorg geven aan anderen? Nou, wat mij betreft, wat mij aanspreekt, wat mij aanraakt, dat is het woord dankbaarheid. Uit dankbaarheid voor die ene Messias die gekomen is. Waarvan we zijn komst vieren in deze weken. En in het feest van kerst. Die ene Messias die onze zonden en onze lasten op zijn schouders genomen heeft. En dat gedragen heeft tot in de bittere marteldood aan het kruis. De tekenen van brood en wijn zijn daar het voorbeeld van en het beeld ook van. We gaan dat straks met elkaar gebruiken. We gaan eten en drinken. En daarmee proeven hoe ver het reikt dat deze ene Messias dat lijden op zich genomen heeft. En het vast heeft gehouden. Zorgen vanuit dankbaarheid. Omdat je dankbaar bent voor datgene wat Jezus voor je betekent. Omdat je dankbaar bent dat je het leven hebt van God. Omdat je dankbaar bent dat je capaciteiten en gaven hebt gekregen om in te zetten voor zijn koninkrijk. Dankbaarheid. En verbondenheid. Het tweede plaatje van die handen. Dat is de verbondenheid waar Paulus het over heeft in 1 Korinther 12. Dat is een heel belangrijk hoofdstuk als je wat wilt snappen van hoe een gemeente van gelovigen in elkaar steekt. En als je wat wilt snappen hoe je voor elkaar er mag zijn. Paulus schrijft, als één lid leidt, leiden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, ontvangen alle leden eer. Uit verbondenheid. Omdat je aan elkaar verbonden bent. Omdat je voor elkaar van betekenis mag zijn. Omdat je niet in je eentje gelooft. Omdat je geen eiland bent. Maar een deel van het lichaam van Christus. Omdat we bij elkaar gebracht zijn door de kracht van Gods geest. Zorg geven doe je uit dankbaarheid en uit verbondenheid. En daarom is het ook naar draagkracht. Naar datgene wat je kunt. Niet naar datgene wat je niet kunt. Nou, dat zorgt ervoor dat het risico van verslaving aan zorg geven, dat er buitenspel blijft. Als je dat doorhebt, dat je uit dankbaarheid en verbondenheid mag zorgen, en naar draagkracht, dan snap je ook waarom Paulus schrijft, ieder moet zijn eigen last dragen. Want iedereen heeft ook zijn eigen last. En die moet je ook dragen. De hele Bijbel staat vol met mededogen voor mensen die lijden. Voor mensen die problemen hebben en in de kreukels zijn. Het hart van God gaat daar naar uit. En Hij zal meedragen. Iedereen heeft wel iets. Dat moet je in elk geval al dragen. Als je daarnaast in staat bent, door de kracht van God, om zorg te geven aan iemand anders die het nodig heeft, dan volg je daarmee Jezus Christus. En maak je Hem present in deze wereld. En dat zorg ontvangen dan? Sommige mensen vinden dat wel lastig. Ik red mezelf wel. Ik red mijzelf wel. Ik kan dat zelf al voor elkaar krijgen. Zelf doen. Kinderen doen dat, hè? Mijn jongste kleindochter, Ella, die doet het liefste de lepel zelf in haar mond. Ook al wordt het een enorme schilderij en wordt de vloer mee beschilderd en de tafel. En papa en mama met een beetje geluk erbij en met een beetje pech, opa en oma ook nog. Ella zal het zelf doen. Ze kan het nog niet eens zeggen, maar ze wil het zelf doen. En dat is ook prima ook, want ze moet het toch leren op een gegeven ogenblik. Ook dat ze de lepel niet omdraait voordat ze hem in de mond steekt. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Alle kinderen doen daar, die pakken een lepel, draaien hem om en steken hem in. Ik weet niet hoe dat komt, maar op een of andere manier gaat dat zo. Zelf doen. Bij sommige mensen slaat dat door en is alles zelf doen. Nou, de Bijbel leert ons ook onze zwakheden. Is er heel openhartig over. Is er heel duidelijk over dat we niet in staat zijn om alles zelf te doen. Dat is ook iets wat ik moet leren, wat ik heb moeten leren. Dat ik ook van alles en nog wat nodig heb van anderen. En dat krijg ik ook, daar ben ik heel dankbaar voor. Wij zijn mensen die in zwakheid leven. En Paulus zegt daar overigens wel van, Dan moet je niet over somberen over die zwakheid, maar je moet bedenken dat in de zwakheid van mensen Gods kracht zichtbaar wordt. Dan zijn de dingen die gebeuren, de wonderen die gebeuren, duidelijk niet afhankelijk van wat ik doe, maar dan is het God die het doet. Het is echt super om te zien dat je op de zwakste momenten God dingen doet die boven ons vermogen uitgaan. Het demonstreert zijn kracht, het demonstreert zijn macht. Als ik zwak ben, zegt Paulus, dan ben ik machtig. Daar is dus niks op tegen. Die zwakte wordt in Jezus opnieuw gedemonstreerd in brood en wijn. En wij mogen hem daarin volgen. Maar het is ook de verbondenheid. Waarom zou je zorg mogen ontvangen? Omdat je bij elkaar hoort. Om de verbondenheid van het lichaam van Christus. Je ziet daar de tekening, ik weet niet of het goed te zien is, maar van een kerkvorm die allemaal uit mensen bestaat. Grote en kleine mensen, allemaal gezichten, allemaal mensen. De gemeente van Jezus is de kerk. De gemeente van Jezus is zijn lichaam. Je mag zorg ontvangen, maar ook daar weer naar draagkracht. Want zo is het wat God ons geven wil. Zo mogen we leven als mensen van hem. Het gaat om de praktijk van het leven. Het gaat over hoe we hier in dit dorp leven of in andere plaatsen waar we wonen. Het gaat om de mensen die we ontmoeten. Het gaat om de mensen die wat van ons vragen of de mensen die wat van ons, aan ons geven. Hoe sta je daarin? Wat doe je daarmee? Op wat voor manier ben je daarin een volgeling van Jezus? Het is dus belangrijk wat Paulus schrijft. Dat je zorg draagt voor anderen. Uit dankbaarheid, uit verbondenheid. Het is belangrijk om ervoor te waken dat je uitgebuit wordt. Het is belangrijk voor jezelf om zorg te ontvangen. Zorg die van Christus uitgaat. En ook belangrijk om te bedenken dat je daarin zelf ook grenzen mag stellen. Omdat je ook zelf iets kunt. Zelf iets mag betekenen. Ik heb daar heel veel voorbeelden van meegemaakt. Ik gebruik vaak het voorbeeld van zuster Burema. Uit Winschoten, oude mevrouw, bijna blind, die op een gegeven ogenblik niet meer in de kerk kon komen, waar ik om de zoveel tijd op bezoek kwam. En dan, zo nu en dan zei ze tegen me, ik bid veel voor de gemeente. En dan verwees ze naar het adressenboekje. Ik had dat nog nooit eerder gezien of gehoord, maar zij had haar adressenboekje op tafel liggen en ze bad alfabetisch voor de gemeente. Moet je voorstellen, alfabetisch. Ze gingen ze gewoon allemaal bij langs. De meeste ervan kenden ze ook nog. Sommigen kenden ze dan niet zo. Naarmate ze ouder werd, kwamen er allerlei nieuwe mensen bij. Prachtig natuurlijk, maar goed, daar bad ze dan wel voor. En mensen die ze heel goed kenden, die ze al jarenlang kenden, waarvan ze de noden en de zorgen wist. Een alfabetisch gebed. Ze kon niks meer. Dat is niet waar. Ze kon wel wat. En ze deed het ook nog. Super. Ze kreeg heel veel zorg. Had ze nodig ook. Maar ze gaf ook heel veel zorg naar haar eigen draagvermogen die God haar geeft. Kijk nog eens naar die hand. Uiteindelijk is het de hand van God die ons draagt. Wij zijn in zijn hand. Hij is het die ons door het leven tilt. Hij is het die ons in staat stelt om zorg te geven. Hij is het die zorg aan ons schenkt. Hij is het ook die ons bescheiden maakt en ons in staat stelt om zorg te ontvangen. Allemaal begrensd. Binnen zijn liefde en zijn genade. Allemaal begrensd, zodat het geen verslaving wordt. Zo mogen we voor anderen zorgen. Zo mag er voor ons gezorgd worden. Zonder dat het ontspoort. En zo mag de gemeente van Jezus een werkplaats van zijn liefde zijn. Een plaats waar mensen van buiten iets proeven. Van een genade van binnen, die door God gegeven wordt. Mogen de Heer jullie en mij daarin zegenen. En helpen. Amen.